Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, eindelijk weer een reguliere podcast. De laatste keer was in beeld, Martin. Dat was eigenlijk veel leuker, hè? Ik denk dat dit heel saai is.
Nee, maar dat was wel een toetje, vond ik.
Ja. Maar ook de mannen die aan tafel zaten, dat was van een iets hoger kaliber dan wat we nu hebben, hè?
Nou, dat vind ik niet, maar het was wel voor de verandering wel heel erg leuk. Maar ik heb deze jongens wel erbij gemist.
Ja?
Ja, je bouwt toch wel een band met elkaar op en ja, je bent op elkaar ingespeeld en je vindt elkaar best wel aardig, denk ik.
Zo kan het ook niet, Wino, hè?
Stefan Bleker is er. Nou, ik zal je niet vertellen wat Martin vorige week zei over jou toen jij er niet bij was. Stefan Bleker is er, FC Groningen-watcher. Karel-Jan Buurke is er, zaal-sporten-watcher. We gaan deze editie gaan we alles eventjes doornemen. Dus ook Donar en Liqueurs. Maar we beginnen natuurlijk met de FC. Stellingen hebben we gewoon weer. Martin, goed dat FC Groningen het contract van Buijs wil verlengen.
Ja.
Stefan, met deze spelersgroep is aanvallender voetbal een utopie.
Nee.
Karel-Jan, de hegemonie van Liqueurs is nu echt voorbij.
Ja.
Het komt allemaal aan bod vandaag. Eerst nog even terug, Martin, naar... wat was het eigenlijk? Vrijdag 10 januari hadden we een speciale koffiecorner. We hadden Jan Boskamp, we hadden Arie Haan, we hadden Hans Nijland. Was bij Eurocup Delfzijl.
Roy Boksmeer.
Roy Boksmeer was natuurlijk ook van de organisatie van de Eurocup. Jij vond het echt leuk, hè?
Ja, ik heb echt genoten. Maar ja, ook gewoon de spanning vooraf, zeg maar. En dan vooral... Ja. Nee, maar vooral bij jou. Weet je wat? Nee, het was voor jou nieuw. En dat zag je ook.
Ja.
En je had echt van die natte zweethandjes had je.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat je het geweldig deed.
Degene die koffie over zichzelf heen gooide uit zenuwen, dat was ik niet, hè? Dat was jij.
Nee,
toch?
Dat was ik. Ja. En gelukkig over mijn broek. Dat viel niet op, want ik had een lichte blouse aan. Maar ja, wel
hè?
Ja, ook dat
ja,
nog.
Ja, ja, je zag er scherp uit.
Nee, ik vond ook dat je een keer moest uitpakken, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan. En wat heel erg leuk was, dat Hans Nijland eigenlijk aangaf dat hij een grote fan was van de podcast.
Vertel eens, want ik heb... Hij luisterde dus.
Ja, ik vroeg aan hem, wat vind je van de podcast? Ja, geweldig, prachtig, super, leuk. Ja, ik zei, we zijn ook wel wat kritisch op jou. Ach, mooi man. Dus.
Was dat...
Ik denk dat hij nog nooit geluisterd heeft.
Was dat nadat hij een uur daar aan de bar had gezeten? Op een gegeven moment zat hij zelfs op de bar, hè? Hij had het echt naar zijn zin.
Nee, maar Hans. Hij vond het leuk. En Hans is ook gewoon leuk. Weet je, Hans is voor de media is gewoon leuk.
En wat viel jou nou nog op in het gesprek met Hans dat we aan tafel hadden dan?
Nou, ik zei op een gegeven moment over Benschop dat hij in belangstelling stond van een ploeg uit Cyprus. Ja. En toen zei Hans van, nee, dat is niet waar, dat is niet zo.
Nee.
Dus dat vond ik wel leuk.
En opeens wilde hij ook niet zeggen dat Ajax Cape Town hem wilde als directeur.
Ja.
Maar dat is wel zo, maar dat wil hij niet zeggen.
Nee, maar dat is toch helemaal geen geheim. En in Nederland kon hij toen naar NAC.
Ja.
Heeft hij ook gewoon verteld, toch? Ja. Dat is toch niet,
Nee, maar Hans vindt dat wel leuk.
Een beetje over hem wordt gepraat en dat hij erbij zit, maar dat hij het niet... Maar weet je nog, toen Boskamp toen zei van... Hans, Feyenoord heeft jou toch ook gebeld? Toen viel hij in één keer stil, hè?
Ja,
toen werd hij een beetje rood.
Ja, dat wel, maar misschien was er ook weer een gerucht, zeg maar. Waar absoluut een gerucht was. En die zelf een beetje in de wereld heeft geholpen. Maar, ik weet het allemaal niet, maar...
Als ik er een krat bier op moet inzetten, denk ik dat het waar is.
Maar ja, het zou best kunnen.
Jij hebt afgelopen zaterdag een krat bier gewonnen, Nimino, hè?
Afgelopen zaterdag? ja, dat klopt.
Hoe dan?
Nee, daar gaan we het nu niet over hebben.
Nee, toen dan.
Jongens, we gaan het over FC Groningen hebben.
Nee, dan moet je niet Hans Nijland-achtige
tafereelen.
Cliffhanger.
Nee. Nee,
ik ben van de uitzending.
Nee, maar dit vind ik heel irritant, want dit wordt weer zo'n... Dan moeten we dat nu allemaal gaan uitleggen.
Het is één tel. Dan...
Nee, ik wil het weten
nou,
nu.
Stefan en ik gingen ons verdriet na die geweldige wedstrijd zaterdag... gingen wij nog even verdrinken in een bepaald etablissement in de stad. Toen ik op de fiets stapte om naar de stad te gaan... zei mijn vriendin tegen mij... ik zie jou niet voor 4:30 thuis, denk ik, vannacht. Ik zei, oh, jawel hoor. En toen, wij lekker aan de zuip en toen nog een broodje shawarma. En toen keek ik opeens op de klok en toen zag ik 4:50. Ik dacht, shit! Snel afrekenen, snel op de fiets, gehaast naar huis. 4:50 was ik thuis.
Krap bier mee gewonnen.
Respect, jongen.
Heet je zo.
Jongens, ja.
Keurig.
Dom verhaal dit natuurlijk.
En dan nog zo eruit zien, geweldig.
Ja, dat is zo. Ja. Hey, FC Groningen. Ik zei het al, verdriet verdrinken, want het was wel echt even nodig. Martin, jij en ik zaten ook in de studio. Gelukkig hadden we het zelf een beetje gezellig gemaakt. Mm-hmm. Ook door de muziekkeuze. Lucas en Gea bijvoorbeeld hebben we gedraaid. Want voor de rest, het was echt weer een beproeving om ernaar te kijken.
Ja, het was een hele lange zit. En we bemerkten ook eigenlijk bij elkaar, zeg maar, dat we op een gegeven moment niet meer opletten. Op een gegeven moment kom jij naar me toe met je cameraatje. Ze waren een filmpje aan het maken. Ja. Want de wedstrijd was gewoon, ja, het was gewoon niet leuk. Nee. Het was niet leuk. En ja, vooral dat het nu ook eigenlijk wel structureel is. Hè? Dat het gewoon eigen helft, allemaal prima. Maar op de helft van de tegenstander hebben ze toch wel een hele grote probleem, hoor. En zeker ook om kansen te creëren. Want daar gaat het eigenlijk om in het voetbal.
Terwijl Stefan, er werd gezegd in de winterstop, ze gingen op trainingskamp, dat er echt werd gewerkt. Want Buijs die vindt dat zelf ook namelijk. Mm-hmm. Aanvallend moet er echt veel meer gebeuren. En het moet creatiever en het moet leuker.
Maar als hij dat niet zou vinden, dan zou hij natuurlijk helemaal ongeschikt zijn om hier trainer te zijn. Dat ziet iedereen.
Ja, maar inderdaad. Maar hij benoemt het dan ook wel zelf. Mm-hmm. En er is dus echt gewerkt aan het aanvallende aspect. Ja, dat is in ieder geval zaterdag. Is dat er niet uitgekomen? Hoe reageert Buijs daar dan op na die wedstrijd? Want ik denk ook dat hij vooraf had gehoopt op beter spel, hè?
Ja, want daar heeft hij het ook over van tevoren, hè? Van inderdaad dat ze meer kansen moeten gaan creëren, dat er beter aan de bal gevoetbald moet worden. En ja, als je dan na die wedstrijd hem erover vraagt, dan heeft hij het over het goede spel op eigen helft.
Ja, ze hebben lef getoond.
Lef getoond op eigen helft, ja. Denk ik van ja. Je kan ook gewoon zeggen dat het echt niet best was. Je hebt geen kans gecreëerd. Geen kans.
Ja. Nou, het grootste probleem is dat Groningen een systeem speelt waarvoor het de spelers niet heeft. En Groningen heeft echt wel goede spelers. Want ik vind Roesties vind ik een goede speler. Lundqvist is een goede speler. Maar die staan op een positie.
Heb jij in de winterstop ook een soort trainingskamp gedaan?
Hoe bedoel je?
Uitspraak van namen van voetballers. Het gaat hartstikke goed.
Ja, nee, ander gebit. Dus dat gaat een stuk makkelijker. Nee, maar
ja, die twee mannen die staan op de zijkant.
Ja, die staan aan de zijkant.
Maar er zijn eigenlijk geen spelers voor aan de zijkant.
Nee, en daarmee schakel je tegelijkertijd beide spitsen uit. Want je kan niet zeggen dat Assoro een slechte speler is. Je kan niet zeggen dat Sierhuis een slechte speler is. Maar die zijn dus afhankelijk van de 7 verdedigende mensen die Groningen heeft.
En wat je dan ook nog ziet, hè, dan gaan die buitenspelers Roesties, Lundqvist veel naar binnen. Hè, zodat die backs, Warmedam en Zeefuik ervoor kunnen komen. Maar als je ook kijkt naar die voorzetten van die gasten.
Ja, het is en ik heb eigenlijk ook aangegeven, als je op dit moment Nefland en Suarez in de spits hebt, heb je een groot probleem. Want ook die jongens.
Suarez zou misschien nog wel iets creëren.
Nou ja, misschien is dat een slecht voorbeeld. Ja. Maar om aan te geven van, het ligt niet alleen aan de spitsen. Want de spitsen die worden iedere keer wel gewisseld. Maar het heeft te maken met de aanvoerder.
Ja, maar Postje maakt dan erin precies hetzelfde.
Ja,
die jongen kan helemaal
maar dat bedoel ik. Iedereen die je daar neerzet bijna, die heeft gewoon een probleem in dit systeem. Want maar, je bent, mag het nogmaals, afhankelijk van 7 verdedigende spelers. Ja. En dan heb ik ook Paddock. Daar zijn Sierhuis, Assoro van afhankelijk.
Ja, kunnen ze niet ook zelf wat meer doen?
Moeten ze in de bal komen? Er ligt toch niet de kracht van Sierhuis?
Ja, misschien wat meer loopacties.
Nee, je moet
jij bent spits geweest. Ik zeg met nadruk geweest, want je bent gestopt met voetballen nu echt. Natuurlijk was je wel een ander type spits, dat weet ik wel. Maar ik kan me voorstellen dat jij wel met een extra oog naar de spitsen kijkt. Hoe vind je dat zij zich gedragen?
Ik was wel een speler die al maandenlang naar de trainer toe was gegaan van trainen. Dit heeft totaal geen nut. Zet mij maar op de bank, want dit gaat niet lukken. Mm. Sterker nog, misschien ook wel een transfer aangevraagd. Want als je zo blijft voetballen, dan je had er toch ook geen plezier uit als spits.
Nee.
Je krijgt geen normale bal. Zit er ook helemaal niet in. Aan de rechterkant ben je afhankelijk van Zeefuik. Nou, hartstikke leuk hoor. Zeefuik is een goede speler. Daarvoor ga ik ook naar het stadion. Prachtig om te zien.
Dat jij voor naar het stadion gaat, zegt eigenlijk al genoeg.
Ja, kijk, als Zeefuik nou een geweldige rechtsbuiten was geweest. He, dus ook iemand zeg maar, die acties kan maken buitenom, voorzet. Maar hij staat niet zomaar rechtsback, hè?
Nee.
En bij Groningen verwachten ze dus dat aan de rechterkant hebben ze vaak die opkomt. Ja, maar het is en blijft een rechtsback die nooit de voorzet zou hebben van een goede rechtsbuit. Daarom staat hij rechtsback.
Met die penalty-situatie, ik denk dat op dat moment Buijs en Poldervaart wel dachten van dit is het precies. Want dan wordt Roestic wordt dan in het midden gezocht met een verticale paas, zoals dat dan zo mooi heet. Hij draait naar binnen en met zijn linkerbeen geeft hij hem goed op een lopende Sierhuis. Dat is eigenlijk, denk ik, waar Groningen het uit moet halen.
Ja, maar die momenten zijn heel weinig. En die momenten. Kijk, ze zijn er wel bezig om dit te trainen. He, dat spreekt voor zich. He, want ze bespreken het probleem, ze zien het probleem. Nou, ze moeten het probleem ook al kunnen zien. Dat trainen ze dus. Alleen door dit systeem zullen ze nooit een leuke aanvallende ploeg worden.
Terwijl jij nog vooraf, laat ik zeggen een paar maanden geleden, zat jij de hele tijd te zeuren om, ga nou eens 4-4-2 spelen.
Ja, doen ze het? Nou ja, in ieder geval in een ruit, weet je. Maar het grootste probleem, ook als je in een ruit speelt, zijn toch de linker- en rechter middenvelders. En of je nu in de kom speelt of in een ruit, heb je een groot probleem. Het voordeel van de ruit vind ik, de Roesties, die kan dan gewoon op 10. Ja. En dat is, vind ik, gewoon een echte nummer 10. Dat is het voordeel.
Misschien dat omdat Roestic en Lundqvist op de zijkanten staan, maar naar binnen trekken, want dat moet gewoon, ze kunnen niet anders. Nee. Dat het daarom in het midden ook zo druk wordt dat ook een Matosiwa en Van Kaam ook denken van, nou, het is daar zo druk, ik blijf maar een beetje daarachter.
Ja. En van daaruit wordt het heel saai. Hè? En je bereikt nooit je spitsen. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ja. Want daar hebben we ook in de uitzending ook wel gezegd, een Sierhuis bij Jong Oranje, die doet het heel aardig daar.
Ja. Nou heeft Groningen, Stefan, heeft 21 keer gescoord. Ik heb het nog even laten uitzoeken door Michiel Jongsma, die bij Opta Stads werkt en FC Groningen fan is. Dus alle cijfertjes van FC Groningen zo wat uit zijn hoofd kent. Er zijn 14 of 15 doelpunten van die 21 zijn uit open spel.
Ja.
Ja, dat is.
Dat is niet veel.
Nee.
Nee.
Maar dat, ja,
nee, maar daar komt ook geen verandering in. Ondanks het feit dat ze hier.
Dit gaat ook het hele seizoen nog. Dit kan nu ook niet meer.
Als jij in dit systeem blijft spelen. En er staan dezelfde spelers aan de zijkant. En nu heb je natuurlijk wel met Hankouri heb je nog een speler.
Of Goedmansson, hè? Maar die is ook altijd geblesseerd.
Maar goed, ik denk van de enige verandering die echt heel goed zou zijn. En dat is wel moeilijk. Omdat je nu gewoon in de competitie zit. En om dat te veranderen is met drie spitsen spelen. Want ik denk dat je met Asoro, Goedmansson, El Hankouri heb je leuke buitenspelers.
Ja, maar Asoro, daar ben je nu ook wel uit. Dat is geen spits. Dat is meer,
ja, die kan incidenteel kan die daar staan.
Ja. Stefan, jij kijkt dan naar die trainingen van de FC. Martin zegt, ja, ik neem aan dat ze er wel op trainen. Maar wat trainen ze dan? Wat doen ze dan?
Nou ja, er wordt zeker wel getraind. Ook op afwerken bijvoorbeeld. Op ballen voor de goal slingeren. Er wordt veel combinatiespel wordt getraind. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het afwerken, dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Als je ziet hoeveel ernaast gaat, dan vind ik het nooit, dan vind ik het ook niet heel opvallend hoor, dat ze zo weinig scoren eerlijk.
Ja, maar zij moeten een stap daarvoor trainen. Ja, dus het afwerken niet, want ze komen niet eens toe aan afwerken. Ze moeten zorgen dat ze kunnen afwerken. En zover zijn ze nog niet. Hè? Want op eigen helft, daar hebben ze zelf ook wel gezien, gaat het prima. Hè? Kunnen ze ook de vrije man vinden. Maar voorin, je ziet niet zeg maar dat Groningen heel vaak doorkomt en dat zo'n laatste paas net niet goed is. Nee, ze komen bijna niet toe aan zo'n laatste paas. De enige die daar aan toe komt is Zeefuik. Dat is de enige die buitenom komt. Ja. En voor de rest heb je niemand die buitenom komt.
Maar nu gaat FC Groningen zeer waarschijnlijk het contract met Buijs voor 2 jaar verlengen.
Ja, dat vind ik een goede zaak.
Ja, maar ja, want?
Nou ja, de een vind je ook leuker dan de ander. Dan moet ik ook eerlijk zeggen. De een vind je ook leuker dan de ander. Ik vind Danny Buijs gewoon een leuke gast.
Ja, maar daar gaat het toch niet
om. Nee, daar gaat het niet om. Het is ook een jonge trainer die nog maar net is begonnen. En hij is hard aan het werken om het aanvallende gedeelte goed te krijgen.
Maar is FC Groningen een stageplek? Een eredivisieclub? Is dat een stageplek?
Nee, maar weet je, ik zou het ook heel raar vinden als het huidige bestuur zou zeggen van Danny, we gaan niet met je door. Want ze kennen hem nog maar 1,5 jaar. En volgens mij, en volgens de berichten die ik hoor, gaat het hartstikke goed met Danny. Met het huidige bestuur. Ik denk wel, als het vorige bestuur was gebleven, dat Danny.
Denk ik dit seizoen al niet eens meer gezet.
Nee, dan was hij zelf opgestapt, denk ik ook.
Ik denk dan even aan dat voetbal. Waar je zegt, dit is structureel. Weet je, zaterdag ook. Gewoon onze avond is eigenlijk verpest. Klinkt het nu even heel gedramatiseerd.
Ja, en dat is heel vaak zo gebeurd.
Gaan wij nu nog. Ja, nou precies. Ja. Gaan wij nu nog 2 jaar van dit soort wedstrijden genieten? Bijna wekelijks? Want daar ben ik een beetje bang voor.
Maar krijgt hij gelijk een 2-jarig contract?
Nou ja, als ik het goed begrijp van Steven, gaat het niet om 1 jaartje. Gaat het om 2 jaar.
Nou ja, weet je, zij zullen toch wel de kennis hebben en zien dat Danny op de goede weg is.
Ja, maar waar
alleen,
blijkt dat dan uit?
Nee, dat blijkt nog nergens uit. Nee, maar wat er wel uit blijkt is dat het verdedigend staat het gewoon top. Als een huis.
Nee, hartstikke
dat is echt top.
Ja. Ja.
En als het lukt om ook aanvallend goed te staan, dan kan je zomaar de sprong maken naar de eerste 7-8.
Maar Buijs is nu... En nogmaals, het klinkt nu een beetje als zo'n zuurpruim en dat ik Buijs alleen maar weg wil hebben. Dat is niet zo. Maar hij is nu 1,5 jaar bezig. Mag toch een beetje ontwikkeling in zitten?
Ik had wel gehoopt dat het sneller ging. En ik moet heel eerlijk zeggen van... dat ik vind dat Groningen in balbezit toch wel ver onder de maat is.
Wat natuurlijk gewoon ook wel heel spijtig is. Hè? Iedereen binnen de club ook benadrukt dat Groningen leuk, aanvallend voetbal moet laten zien. Ook om dat stadion weer vol te krijgen. Ja. Ook om de sponsoren weer richting die club te krijgen. Het begint toch allemaal met wat je op het veld ziet. Als ik iemand vraag, heb je zin om mee te gaan naar FC Groningen? Zijn genoeg mensen die daar tegenwoordig geen zin in hebben. Aantal jaar geleden, iedereen, is er nog een kaartje, kan ik nog mee? Nou, zo werkt het natuurlijk ook met sponsoren. Er moet weer wat gaan gebeuren op het veld. En als dit op deze manier heel lang doorgaat, wordt dat steeds moeilijker, denk ik. Ook om mensen aan die club te binden. Dus iedereen spreekt uit dat ze leuk aanvallend willen voetbal willen zien. Maar we zien het niet. Dan kan je vragen, waar ligt dat aan? Heeft Groningen dan niet de spelers?
Nou ja, daarom ook die stelling voor jou, Steven. Met deze spelersgroep is aanvallende voetbal een utopie. Nou, daar ben jij het niet mee eens.
Ik denk wel dat er meer mogelijk is.
Ja.
Met deze spelers. Moet ik wel zeggen, afgelopen zaterdag heb je wel pech natuurlijk. En Elhan Koeri is niet fit. En Goedmanson is niet fit. En dan kiest hij ervoor om Lundqvist op die linkerkant te zetten. Omdat hij niet aandurft om die jeugdspeler die een contract heeft gekregen, Slor, dan maar direct aan die linkerkant te zetten. Want dat is wel een jongen die gewoon een linksbuiten is.
Mm.
En in principe zou je zeggen, als jij een linksbuiten hebt of iemand aan de linkerkant daar op het middenveld, zorg dan ook dat er iemand staat die dat kan.
Maar heeft Buijs dan structureel pech? Want...
Nou, in principe heeft Groningen natuurlijk heel weinig blessures. Dus dan kan je niet zeggen dat je structureel pech hebt. En dan komt het er gewoon op dit moment veel te weinig uit. Ja, een Rustić, ja, heel leuk. Die begon heel aardig dit seizoen. Maar die zakt ook weer in zijn niveau terug, joh. Die laat heel incidenteel nog eens zien wat hij kan. Lundqvist, die is wel een tijd geblesseerd geweest, maar had zijn niveau ook nog niet. Ja, ik denk echt dat die gasten beter kunnen.
Ja, maar ik vind ook dat je deze jongens niet mag beoordelen op deze posities. He, want die staan op een positie wat niet hun positie is.
Rustić heeft wel eens aangegeven dat hij het liefst daar staat.
Ja, dan je een heel slecht zelfbeeld, zeg maar, waar je goed kan functioneren.
Aha, ja. Nou, ja. Nou is het zo dat... Weet je, gisteren dan kijk ik naar... ik heb Emmen Heracles gezien. En ik zeg niet dat Emmen... Ik denk dat Emmen mindere spelers heeft dan Groningen, hè, qua kwaliteit. Ja, misschien dat Peña, die zou ik hier ook wel... Maar over het algemeen heeft Groningen natuurlijk een betere selectie dan Emmen.
Ja.
Maar als je daar dan voetbal kijkt... Heb jij gekeken, Martin?
Nee.
Maar dan zie je volgens mij even als leek, maar wel als liefhebber, zie je veel meer een idee qua het aanvalsspel. Je ziet driehoekjes, je ziet patronen, je ziet mooie passes, je ziet loopacties. En dat is geen toeval, want het wordt steeds herhaald ook. De hele tijd Bijl bijvoorbeeld,
ja.
die dan naar binnen komt, dat soort dingen. Daar wordt ook op getraind in Emmen, ga ik vanuit. Waarom kan het daar dan wel structureel beter gaan?
Ja, dat is lastig, maar als je Emmen thuis bekijkt, dan is het prachtig om te zien.
Ja, klopt.
He, want ze spelen nu ook wel aanvallend voetbal. Ze hebben lef. Positiespel is gewoon prima voor elkaar. Ook op de helft van de tegenstander. Alleen, ja, Emmen uit is een heel ander verhaal.
Ja, als je kijkt naar resultaat sowieso.
Ja, maar Emmen heeft wel kwaliteit, hoor. Maar waar ik de afgelopen weken enorm van geschrokken ben. He, want we hebben wel eens een keer gehad, he, over de situatie bij Emmen. Dat zoveel spelers kwamen. He, waar halen ze het geld vandaan? Situatie bij Groningen. En dan hoor je dat Emmen gewoon winst maakt. Op dit moment. En dat ze,
de jaarcijfers.
Dat ze, ja, dat ze financieel er goed voor staan. En dat bij Groningen toch wel wat zorgen zijn.
Hebben ze ook wel natuurlijk mede te danken aan die doelman, hè, die voor veel geld verkocht is.
Nee, die was er nog niet bij.
Die zat er nog niet bij?
Die zat er nog niet bij.
Dus dat komt nog.
En bij Groningen lopen toch wel wat sponsors weg. Of dreigen weg te gaan.
Ja.
En
ja, maar nu heb je het even over de het bestuurlijke en het financiële en het commerciële. Maar als je puur kijkt naar het voetbal...
Emme heeft echt wel kwaliteit.
Maar vind jij dat zij betere spelers hebben dan Groningen?
Nee, dat niet.
Oh.
Nee, dat niet.
Maar dus met mindere spelers spelen zij thuis in principe beter. Sowieso ja. Thuis beter voetbal.
Ja, uit is het eigenlijk weer het tegenovergestelde.
Maar kan het dan toch niet aan het trainen liggen?
Ja, maar hoe kan je dat uit en thuis dan verklaren?
Maar dat hebben jullie natuurlijk ook wel. Toen jij zelf in Groningen speelde, had je dat op duur ook wel, hè? Het uitsyndroom.
Ja, klopt, ja.
En dat je uit gewoon niet wist te winnen. Ik weet bijvoorbeeld nog dat jaar in de eerste divisie, toen jullie uiteindelijk promoveerden, hè, met die na-competitie. Thuis, volgens mij alleen gelijk gespeeld tegen Veendam. Voor de rest alles gewonnen. Mm-hmm. En uit heb je het eigenlijk allemaal laten liggen.
Ja, dat klopt.
Ja, maar nu gaat het ook weer even tussen uit en thuis. Maar even meer de algemene vraag. Hoe kan het dat je met een mindere selectie in principe beter voetbal op de mat kan leggen? Als je kijkt naar het verschil tussen Groningen
en Emmen. Ja, dat weet ik niet. Ik zie de trainingen bij Emmen niet. Ik zie de trainingen bij Groningen niet. Maar ik zie wel dat het positiespel bij Emmen beter verzorgd is in thuiswedstrijden dan bij FC Groningen. Oh, ja. Ja, dat is lastig. Ja. Groningen staat er eigenlijk best wel prima voor. Als je de stand ziet. Ze staan heel veilig. De drie onderste plekken zijn weg.
Tegen degradatie bedoel je veilig?
Ja. Ze doen nog steeds mee onder play-offs. Dus qua punten is het nog niet eens zo belabberd. Maar qua spel, weet je... Als ik afgelopen zaterdag niet naast jou had gezeten, zeg maar, en ik had thuis gezeten, en ik had geen podcast gehad, dan had ik echt die wedstrijd niet uitgekeken. Terwijl Groningen echt mijn club is en ik wil eigenlijk nooit iets missen. Maar dit ging mij te ver.
Nou was er nog een moment, Martin, dat wij ook weer hartstikke pissig werden.
Ja, met die VAR.
Die VAR?
Ja.
Het moment van de penalty.
Ja, maar dat vind ik dan onwaarschijnlijk. Hè? Dat iedereen ziet dat Sierhuis gewoon struikelt over de bal. Een VAR bekijkt hij nog eens een keer of 10, denk ik.
Dus toen dachten wij, gaat het... Ja.
Weet je, dan denk je van, daar wordt geen panel voor gegeven. En de VAR die grijpt dan niet in. Die denkt dan echt nog dat het een panel is. Nou, dan verwacht ik dat zij met een kratje bier daar zitten. Een hele zak vol met kook.
Martin.
Nee, maar bewijzen van, het is toch bizar dat een VAR niet kan zien... Dat er niks aan de hand is.
Ik hoorde Dick van Egmond, de VAR-baas, zeg maar, gisteren bij Fox. Die gaat dan altijd even een aantal situaties eruit pakken. En dan wordt hij ook wel stevig ondervraagd door de analisten die dan bij Fox zitten. Hij zei dat de VAR niet ingreep, omdat de VAR niet te vaak wil ingrijpen.
Moet je hem toch gelijk afschaffen.
Blijf dan thuis.
Ja.
En hij zei,
ze zijn gewoon bang om zo'n scheidsrechter een aantal keren te corrigeren. Dat is nu de situatie en daarom doen ze het niet.
Hij snapte Van Egmond nog even afmaken. Hij snapte ook dat de VAR dit deed. Hij steunde de beslissing van de VAR en deze afweging hierin ook. Omdat hij zegt, we willen niet dat de VAR zich daar te veel mee gaat bemoeien.
Nee, maar dan maar denk
dit is
je,
toch
dan,
geen, was dan geen penalty?
Nee, maar dan denk je dat de mensen van de VAR... gek zijn, dan is dat voor een Egmond.
Toch waren er best nog wel... Ik had een beetje een boze tweet online gezet. En er waren Groningen-fans die erop reageren. Of sowieso voetballiefhebbers. En die zeiden van, je kan hem geven. Dus ik snap wel dat het door de VAR niet als echt 100% fout werd gezien.
Ja. Kijk, duidelijker dan dit krijg je niet.
Nee.
En dan gaan we... Punt uit. Nee, duidelijker dan dit krijg je niet.
Nou, bij Emmen, wat was het? Emmen Heracles was de grote vriend van Stefan, Joey Coy, die was scheidsrechter.
Ja.
Alles zelf gezien, niet wie die wedstrijd.
Nee, er werd een goal van Heracles afgekeurd, hè, vanwege Hens. Dat had Coy dan niet gezien, alleen de VAR wel. En volgens mij ging Coy niet eens kijken.
Nee,
hij ging gewoon wachten op wat er in zijn oor werd gezegd.
Ja, weet je hoe dat heeft mee te maken? Omdat het Hens is.
Ja.
En dat is gewoon een feit. Net als buitenspel. Daar hoef je ook niet voor te gaan kijken. Want dat kan je gewoon zien. En dan kan je gewoon conclusie trekken.
Dat werd één keer niet gezien. Want Dessers die scoorde in de slotfase.
Nee, maar in Emmen staan die camera's ook niet goed online. Dus dat is ook
maar dat is toch
niet
ook alweer raar eigenlijk. Dat sommige stadions hebben geen 16 meter camera's. En daarom... kan zo'n goal van Dessers bijvoorbeeld, zoals gisteren, wordt dan wel afgekeurd.
Maar ligt dat aan mij? Of zijn dat gewoon twee kleine camera's die dus nooit in de nok van het stadion kan hangen?
Nee, dat ligt niet aan jou.
Dat hoeft dan niet heel veel te kosten, of zie ik dat verkeerd?
Ik weet niet wat vier camera's kosten.
Ah, twee of heb twee. Je? Twee?
Ja.
Dat kan zo met een GoPro dus noods.
Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar en straks krijg je dan ook nog het Engelse buitenspelsysteem in Nederland. Waarschijnlijk. Of in ieder geval, dat wil de KNVB wil dat graag invoeren.
Ja, maar in principe als je denk ik gewoon zo'n 16 meter camera hebt. Of ja. Gewoon een camera waar je het kan zien. Maar die niet tot aan je neusharen kan gaan inzoomen.
Nee, maar dat gaat dus gebeuren.
Ja, precies, maar... Daarmee verziek je de hele...
Nou, er is weer verandering. Hè? Een wiskundige die heeft ook gezegd... De lijn die houden we wel, maar we zetten er een marge in.
Ja.
Weet je, maar dat is
dus
gewoon...
eigenlijk wordt de lijn een beetje verlegd. Soort foutmarge.
Dus dan moet je zien, zeg maar, van... Hè, je mag 50 km per uur rijden, want er staat een flitscamera. Mm. Jij rijdt 60 vlak voor die camera, dan hou je even in. Weet je, daar wordt toch mee gesjoemeld. Dat schiet allemaal niet op.
Nou, is het ook zo? Ik heb met die software bij Fox Sports gewerkt. En dan moesten we ook wel eens even zo'n lijn tekenen voor buitenspel. En dan ga je aan zo'n tandwiel ga je draaien. Frame voor frame ga je het beeld naar voren of naar achteren spoelen. Wat ze eigenlijk bij de VAR ook doen. Ik weet nog van toen dat als je ook maar één beeldframe verandert... Nou, Karel-Jan weet hoe dat allemaal werkt, want die monteert heel veel. Maar dat kan een wereld van verschil zijn. Dus het moment zeg maar, dat de bal wordt gespeeld door degene die de paas geeft...
Ja, dat is toch logisch, gaat op zo'n hoge snelheid.
Je kunt dat niet 100% vaststellen wanneer de bal wordt gespeeld... wanneer de bal de voet verlaat.
Nee, en daardoor willen ze ook een marge erin.
Ja.
Dus daar waar je 50 mag, mag je ook nog wel 54 rijden zonder een boete te krijgen. Nou, zo gebeurt het straks ook met buitenspel. Ja.
Transfers. Benschop weg, dat had je al heel vroeg gezien. Die ging naar Cyprus.
Ja, Hans, die ging naar Cyprus.
Dan hebben we nog Mimicevic. Nou, dat werd een beetje flirterij met AEK Athene. Maar dat is uiteindelijk nu helemaal definitief van de baan, Stefan.
Ja, zij schakelen door. Ze zijn volgens mij bij AEK nu nog wel met Nederlanders bezig. Ik had contact met een journalist daar. Maar Mimicevic niet.
Die blijft gewoon.
Wat ik wel heel raar vond, was een berichtje van Mimicevic, die stond in belangstelling van een Griekse club.
Ja, daar hebben we het nu net al de hele tijd over. Ja.
En Absalem, die stond ook in belangstelling van Almere City, geloof ik. Maar die mocht niet weg, omdat als Mimicevic weg zou gaan, dat ze dan heel krap in de verdedigers kwamen. Maar
nou, in de linksbenige, of de mensen die op links kunnen staan.
Ja, maar...
ja, want dan zou Van Hintem waarschijnlijk zou dan een centrale verdediger worden, om het zo maar te zeggen. En dan heb je op linksback weer. Ja. Denk ik dat het zo zit.
Als we toch heel eerlijk zijn met een Absalem.
Ja, laat zo'n jongen toch alsjeblieft gaan.
Die moet lekker gaan voetballen. Al een aantal jaren. Die is van overgekomen van Feyenoord. Maar hij komt gewoon tekort.
Ja.
Hij heeft in het begin van het seizoen heeft hij de kans gekregen. De wedstrijd tegen Emmen was heel slecht. Daarna deed hij het wel weer wat beter, vond ik hoor. Heel eerlijk gezegd. Maar ik zie niet meer gebeuren dat hij gaat spelen.
Zou er geen leuke linksbuiten zijn, Martin?
Nee, daar komt hij tekort voor. Maar goed, ik bedoel van, je hebt nog steeds spelers die... twee spelers die er ook nog kunnen spelen. Van Hintem zouden kunnen spelen. Ja. Warme dan speelt, laat hem lekker weggaan. Laat hem niet afhankelijk zijn van Mimicevic.
Ik wou trouwens, Karel, voordat we verder gaan over die transfers... maar Karel-Jan, dit gedoe over die VAR. Jij volgt Donar en Lycurgus. Hoe kijk jij daarnaar? Want dat zijn andere sporten natuurlijk... waar af en toe ook een soort VAR wordt gebruikt. Vind jij dat wij als voetballers allemaal maar zitten te zeiken?
Dat sowieso.
Goed, maar dan hierover?
Maar, nee, maar goed, dat is ook... Dat is het leuke natuurlijk van sport. Dat elke keer weer, elke week hebben we het weer over dingen... en ook heel vaak over dezelfde dingen. Maar dat houdt het leuk, houdt het interessant. Maar wat ik vind van die VAR, het zal het allemaal echt wel iets... gemiddeld gezien iets eerlijker maken... doordat je gewoon feitelijk nog een keer ernaar kunt kijken. Maar ja, het blijft een soort van jury-sport in die zin... dat er toch weer iemand moet zijn die dat uiteindelijk beoordeelt. En ja, die discussie hou je. En ik vind trouwens ook zo'n foutmarge bij buitenspel. Ik denk wel eens bij buitenspel namelijk die regel is bedacht... Hè, dat je niet gaat schroefieloeren, dat je er niet voor die goal blijft... maar dat je gewoon... een beetje in het spel betrokken blijft. Maar dan denk ik van dan vind ik zeg maar een teen buitenspel. Denk ik van daar is eigenlijk ook de regel niet voor bedacht.
Of een kniepuntje.
Of een kniepuntje. Of, ja. Of net even een.
Maar dat is nu in Engeland echt wekelijks. Daar worden ze helemaal gek, joh.
Soms zeg jij best wel zinnige dingen.
Ja.
Ja.
Nou, dankjewel.
Mooi.
Het schoffieloen vind ik ook wel mooi. Ja. Schoffieloen.
Martin,
Martin weet precies waar het over gaat.
Als spits moet je loeren. Ja. Hè? Dat is wel belangrijk.
Ja, maar alleen op het veld, Martin.
Maar is het niet heerlijk juist dat die discussie gewoon blijft bestaan?
Ja, vind je dat?
Ja, eens. Ja, natuurlijk. Ja, ik ook.
Maar oké, nou ja, ik vind het echt minder leuk om naar zo'n wedstrijd te kijken. Als allemaal van die rare...
Nee, maar Kjell Jan heeft wel gelijk.
Uiteindelijk, alle tijden.
Uiteindelijk wordt het altijd eerlijker. En daar gaat het toch om?
Ja, Lee Kurgers had denk ik vorig seizoen maar wat graag een VAR gehad.
Nou, die ja, oh. Die,
of een extra bril voor de scheidsrechter. Ja. Oh. Maar dan moet hij. Ja, nee, maar dit was zo ver binnen de lijnen. Ja, maar goed, weet je, het kan op elk moment in de wedstrijd gebeuren en dan zeur je er niet over. Maar ja, dat was om het kampje. Maar dit zijn oude koeien. Ja. Die doellijntechnologie en dat soort zaken, dat is natuurlijk volgens mij
toch prima.
Oh, heb je dat gezien trouwens bij MVV NEC? Ja,
in de eerste divisie.
Zo. De bal was een halve meter over de lijn. Voor NEC, ja. Zagen ze niet, werd 0-0.
Ja, maar dat zijn inderdaad ook...
Nou, even een vergelijking met basketbal dan. Het was niet zo lang geleden dat in de NBA een dunk gemaakt werd. En die bal die vloog er heel raar aan de onderkant. Die ging door de basket. Maar die vloog op een of andere manier... Nou, door de speling van natuurkundige wetten vloog die weer de lucht in. Alsof het leek dat hij eruit stuiterde. Werd hij niet goedgekeurd. In de NBA, hè? Ik bedoel, er zijn 1000 camera's. Ja. Maar die bal is afgekeurd. En uiteindelijk verloren ze ook nog nipt. Dus dat was echt een belangrijke score geweest. En die ging dat gewoon door de basket. Dan kun je nagaan. Dus dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. Dus het blijft... Ja, weet je, het blijft allemaal mensenwerk. En dat maakt het ook leuk, anders kunnen we die podcast ook wel opheffen.
Ik moet een beetje de balans zien te vinden, want ik zie dat Martin alweer weer totaal afhaakt als het niet over voetbal gaat.
Nee, totaal niet. Want
als het met een bal is, dan kan hij heel goed mee uit
de voeten. Dat ben ik helemaal met je oneens, Nivino, want ik vind dit bijster interessant.
Daarom heb je je koptelefoon ook afgezet.
Nee, dat werd te warm.
Nog even verder over de transfers. Gaat er nog wat gebeuren of is het gewoon iedereen blijft en er komt ook niemand bij?
Nou, ik zag wel dat Flederis in ieder geval in het vliegtuig zat gisteren.
Oh.
Maar waarheen weet ik eerlijk gezegd niet precies. Ik zag het op zijn Instagram. Maar er spelen nog wel dingen. Dat zeker. En dan gaat het zowel over inkomend als misschien spelers die weggaan. Hè. En Abslem kunnen we het dan over hebben, onder andere. Maar er spelen wel dingetjes.
Zoals?
Ja, weet ik niet.
Oh, ja, nee, oké. Okay.
Maar nee, ik heb vorige week nog even tijd met Flederis ook erover gehad. En ik belde hem ook naar aanleiding van Niels natuurlijk over Danny Buijs. Nou, hij was daar wel iets voorzichtiger over, hoor, dan dat Buijs zelf was. Maar ja, zo kennen we hem natuurlijk ook.
Over het bijtekenen.
Over het bijtekenen, inderdaad. Maar dat gaat natuurlijk gewoon goed komen. Maar ja, hij gaf wel toe dat er toch nog wel wat dingetjes spelen. Maar ja, zoals we Flederis ook weer kennen, wil hij daar weinig over kwijt in ieder geval. Maar ja, het zou toch wel lekker zijn misschien, hoor. Iets van creativiteit... erbij. Maar ja, dan moet je wel kijken, denk ik, of het een directe versterking is. Want een jongen in de breedte of nog een jeugdspeler erbij, dat zou ik in ieder geval nu niet doen. Dan, het zijn nu nog maar, het is het 15 wedstrijden.
Heb ik het trouwens even gemist? Of heb ik Stefan zijn mening nog niet gehoord over de mogelijke verlenging van Danny Buijs?
Oh nee, maar ik vind het een goede zaak dat hij blijft. Als je ziet wat hij nu... ik vind het mooi dat jij...
Ik bedacht het ineens.
Ja, maar ik merk vaker dat Nivino gewoon...
Sorry, Nivino, hoor.
Maar hij vergeet vaak dingen, Nivino te vragen. Dat is wel fijn dat jij erin bij bent.
Hoe was je skivakantie trouwens?
Jongens, één goede vraag per kwartier, Karel-Jan.
Nee, ik vind het een goede zaak. Ook als je kijkt natuurlijk...
Jij geniet ook, hè, wekelijks.
Nou ja, dat niet. Het spel moet beter, absoluut. Maar als we dan kijken naar al die trainers die hiervoor zaten... was het ook niet altijd even best. Dus als we gewoon puur kijken naar Buijs... hij komt hier, onervaren trainer, wel een talentvolle trainer. Ik vind dat hij zich ontzettend goed weet te uiten. Ik vind dat hij leert van zijn fouten. Ik vind dat hij heel zelfkritisch is. Hij is open. Het is een persoon die we hier in Groningen prima bij kunnen hebben. Makkelijk benaderbaar. En, nou ja, Martin zegt het vaak, maar hij heeft het Groningen DNA wat dat betreft. Het mag wel wat aanvallender. Maar ja, Buijs is ook de eerste die dat erkent. En zolang jij als coach ook je fouten erkent... en ook eerlijk zegt waar het op staat... dan vind ik dat je op de goede weg bent. En ik vind dat hij zeker op de goede weg is.
Ja, ik denk wel dat de grote vraag is van... hé, je kan op systemen trainen... maar je moet er ook echte spelers voor hebben. En in dit systeem kan je trainen wat je wil. Je kan 12 keer in de week gaan trainen, maar dan krijg je dat er niet in.
Helder. Dankjewel voor jullie deskundigheid. De nieuwjaarstoespraak. Die was vorige week. Wouter Gudde die legde wat cijfers voor aan het publiek. Nou, dat, ik weet niet hoe die dat precies zei, maar het werd niet helemaal goed geïnterpreteerd door de pers. Maar het ging even over het weglopen.
Door Pompey.
Oh, alleen door Pompey? Ja. William Pomp, Dagblad van het Noorden. Kun jij nou even precies uitleggen hoe dat zit met het weglopen van sponsoren?
Nou, Gudde die zei het zelf gewoon verkeerd, hè?
Ja.
En er kwam toen wel wat kritiek op William van Dagblad. Maar ja, die heeft gewoon opgeschreven wat hij tijdens die toespraak zei.
Mm.
En dat hij na afloop dan niet nog weer Gudde heeft aangesproken om daar nogmaals over hem te gaan bevragen. Ja, dat vind ik niet echt Pomp zijn fout. Maar gewoon de fout van Gudde in dit geval. Want die zei dat er aan het eind van dit seizoen 28% van sponsoren stopt.
Oeh.
Nou, dat is vrij fors, hè?
Ja.
Maar hij bedoelde dat dat aan het eind van vorig seizoen is geweest, omdat ze nu nog niet weten hoeveel er aan het eind van dit seizoen stoppen. Dus Gudde zei dat volgens mij gewoon zelf verkeerd.
Dus bij wijze van, als er vorig seizoen waren er 100 sponsoren, zeg ik even. En daarvan zijn 28 zijn aan het eind van vorig seizoen in één keer gestopt.
Die zijn ermee gestopt, ja.
Dus houden ze 72 over.
Maar
hoeveel zijn er nieuw bijgekomen?
Ja, dat
dan?
Is dus niet gezegd.
Of oké. Okay. Ja, of is het, dit percentage een verschil tussen... is dit al de som van wat er wegging en wat erbij is gekomen?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij hebben de mensen die erbij komen nog niet...
Nee, want als dat 29% is...
Ja, maar als dat zo geweest zijn, dan zouden ze het wel gehad hebben over een toename van 2% of 1%, weet je wel. Maar het is duidelijk, de sponsoren lopen terug.
Ja.
En wat Gudde ook zei, en dat is natuurlijk wel kwalijk, hè, over de kortingen die verstrekt werden onder die sponsoren. Stel, Martin die wil 2 businesskaarten, betaalt 100 euro. Ik wil 2 businesskaarten, ik betaal 150 euro.
Ja, jullie zitten naast elkaar en dan mag de clubleiding hopen dat het niet uitlekt.
Nou ja, precies dat.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet slim. En dan krijg je natuurlijk onderling best wel wat bonje, kan ik me voorstellen.
En dat is niet 1 of 2 keer gebeurd, maar echt...
Het ging om een bedrag van 1 miljoen euro.
Wat qua verschil tussen... Ja, dat is...
Leg dat maar eens uit.
Maar dat is natuurlijk van het vorige beleid. Daar heeft Gudde, die kan er niks aan doen.
En die rekent daar nu mee af.
Ja,
maar ja, ik kan me voorstellen, als Martin nu hoort van... Martin, prima, eind van dit seizoen... dan lopen jouw sponsorkaarten af die jij voor 100 euro hebt gekocht. Maar volgend seizoen betaal jij net als de rest 200. Ja. Of 150, zeg maar wat. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... ja, ik weet niet of ik dat het wel waard vind.
Het is toch jammer, Martin, dat die nieuwjaarstoespraak... na de koffiecorner op Eurocup was. Want als het ervoor was geweest... hadden we het hier nog even met Nijland over kunnen hebben.
Ja, maar die was er niet op ingaan.
Ik denk wel, als je gewoon alles weer gelijk trekt... zeg maar, dat het financieel geen verschil is.
Want even voor de duidelijkheid... dat met die ongelijkheden en kortingen voor die wel en die niet... dat is gewoon het werk van Nijland en Klaver geweest.
Ja, wie anders?
Ja.
Dat is niet slim.
Nee, maar er zullen daardoor ook mensen gaan stoppen.
Ja, en je kan natuurlijk ook zeggen, als je het vanaf de andere kant benadert... dat iemand zegt, nou ja, ik wil sponsor worden... maar ik vind dit bedrag gewoon iets te gortig. Dat zij zeggen, nou ja, we kunnen wel sponsoren gebruiken. Geld is geld.
Maar wat is dan een reden? Wat zijn dan de redenen dat sponsoren opstappen? Even behalve dat ze misschien een beetje boos zijn... dat de ene dat zij meer betalen dan de ander, maar is daar wat over gezegd? Niet.
Kijk, Nijland heeft natuurlijk wel ook altijd commerciële zaken gedaan.
Ja.
Als algemene man. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Hè, want ze hebben natuurlijk een bepaalde band met iemand. Uiteindelijk moet het wel om FC Groningen gaan.
Ja.
En dat moet sponsoren, moeten zich daar eigenlijk open zetten. We zitten nu wel echt in zwaar weer, zeg maar. Hè, maar het zou toch doodzonde zijn, hè? Want dit zijn cijfers, daar schrik ik wel enorm van.
Worden ze niet vermaakt dan of zo? Worden ze niet vermaakt op zo'n dag of...
Gudde rekent hiermee natuurlijk met deze uitspraken eigenlijk keihard af, hè, met het vorige beleid.
Ja.
Hij zegt niet van ze hebben het ontzettend slecht gedaan, maar als je het eventjes interpreteert...
Hij schetst gewoon de situatie en wij mogen dan dezelfde link leggen met...
Ja, maar ik zou Klaver bijvoorbeeld best nog wel eens willen uitnodigen hier. Hij heeft de uitnodiging al een tijd geleden gekregen.
Oh ja.
Toen die stopt. Ik wil hem wel eens gaan benaderen of die misschien... En nu Gudde ook wel heel veel... dingen aan te merken heeft natuurlijk op het vorige beleid.
Mm-hmm.
Ik zou het wel interessant vinden als hij daar eens wat meer over zou willen vertellen. Hoe zij dat hebben benaderd. Maar misschien ook waarom op dat moment bepaalde keuzes zijn gemaakt. Want ja, ik ga er wel vanuit dat ook die mannen alles in principe hebben gedaan in hun ogen wat het beste voor die club is. Ja. En zij zullen daar ongetwijfeld redenen voor hebben gehad waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. En dan kan je nu daar natuurlijk wat van vinden, zeggen goede keuze, slechte keuze, maar zij zullen altijd die keuze hebben gemaakt, denk ik, om mensen aan die club te binden en om meer sponsoren te krijgen.
Goed punt gezet, gemaakt en gezet, Stefan. We gaan even een omschakeling maken, Martin, naar de zaalsporten. Karian is er, zoals gezegd. Die is de Donau-watcher en Lycurgus-watcher. Nou, het contrast kon eigenlijk niet groter. Martin en ik in een soort van grafstemming in een donkere studio aan het eind van de avond zaterdag. Twente-Groningen gezien. En er komt Karian, die komt er binnen met een big smile. Want die heeft... Nou, die heeft een bizarre avond meegemaakt. Jij was naar Donau, wat gebeurde er allemaal?
Nou ja, dat is... zaterdagavond was tegen Apollo een tegenstander die niet al te groot is. En dan denk je van ja, het is maar weer afwachten of zo'n wedstrijd ergens nog een beetje interessant wordt.
Verplicht want, nummertje op voorhand.
Nou ja, precies. En dan hoop je op iets moois. En dat is wel het leuke van basketbal, vind ik. Het gebeurt nogal eens dat je echt zoiets hebt van... wow, dit was echt even spectaculair. Nou... Toevallig, einde van de eerste helft, komt Jason DeRusso. Die komt weer met een geweldige buzzer beater. Dat houdt in op de zoomer met een heel ver schot. Waarvan je normaal gesproken zegt van een soort wanhoopsschot. Hè. Maar ja, bij hem inmiddels zijn het geen wanhoopsschoten meer. Want hij doet het vaker. En die ging er dus in dat je eigenlijk al dacht van... nou, toch een mooi hoogtepunt gezien van de wedstrijd.
Hoeveelste was dit van hem qua buzzer beaters?
Zeker, ja, hij heeft
al wel drie, toch?
Al tegen Aris een keer. Dat was ook echt beslissend. Tegen Den Bosch een keer beslissend. Toen werd hij echt bedolven vorig seizoen onder de spelers. Was prachtig. Een keer tegen Weert in 2010 en drie jaar geleden. Of iets langer. Ook nog een keer tegen Leiden volgens mij. Dat was zijn verste. Echt zo'n beetje vanaf de achterlijn helemaal erin. Dus ja, die man die kan dit gewoon. Maar er kwam dus als toetje er ook nog overheen... Thomas Koenis, een lange man van 2,10 meter. Nou, daar kun je van nagaan dat ja, sowieso...
Heeft geen fluwelen techniek, om het zo te zeggen.
Nee, kijk, het is natuurlijk schoten. Alhoewel die wel een keer ook in Europees verband... 7 uit 7 driepunters maakte. Dat is ook echt bizar eigenlijk. En nu dus, ja, ongeveer net zo ver als DeRusso zijn verste... maar volgens mij was Jason DeRusso net ietsje verder nog...
Moet de VAR even naar kijken.
Smeet hij hem aan het einde van de derde kwart... helemaal vanaf de andere kant door de basket. En ja,
hoe heet dat? Bucket? Is dat het strafschopgebied, zeg maar?
De bucket, ja. Nou ja, het is...
Dus vanuit zijn eigen strafschopgebied?
Ja, zo, daar kun je het mee vergelijken. Ja.
Heb je de beelden gezien, Martin?
Nou, was wel een beetje Calimero gedrag voor jou, vind ik. Want iedereen die lang is, is houterig en stijf. Omdat jij klein bent, weet je wel. Dat is dan jouw mening. Wij hebben het gezien. En ja, het was echt prachtig om te zien. Ja.
En wat ik mooi vind, dat je dan ook de tegenstanders hem ziet feliciteren.
Ja, dat is prachtig. Ja. Toen hij trouwens, dat was ook wel heel leuk. Toen hij dat vorig seizoen deed tegen Den Bosch, een buzzer beater, waarmee ook echt de wedstrijd gewonnen.
Dat is eigenlijk de allermooiste.
Want dat was nu niet het geval. Nee, zeker. Toen werd hij echt bedolven onder spelers. Nou, ook nog tegen de rivaal Den Bosch. Nou, wie stond daartussen bij Den Bosch met een big smile? Dat was Vernon Taylor, die nu bij Donau speelt. En die moest ook lachen. En die was toen tegenstander. Ja. Maar die vinden dat ook mooi, weet je. Want die denken ook van, joh... Of, ja, die
is dat het ultieme als basketballer om dat te doen? In plaats van prachtige dunk of...
Een buzzer beater is denk ik het mooist. Maar vooral als je natuurlijk een game winner hebt... Ja. Waarmee je de wedstrijd beslist. Dus... Dat zijn
maar dit maakt sport toch prachtig.
Natuurlijk.
Ja, iedere sport heeft wel zijn momenten. En dit zijn natuurlijk momenten die je nooit weer vergeet.
Prachtige open deur, Martin. Dankjewel.
Nee, maar dat is wel
toch zo. Hoe is de humeur bij Donau? Is het goede humeur een beetje terug?
Nee, op zich wel. Ik bedoel, zeker die zegen in Zwolle tegen Landstede. Hè, de landskampioen met 30 punten of 29. Ja, dat is wel even een hele goede opsteker. Dus ik denk niet dat we het beste Zwolle hebben gezien. Dat zou raar zijn, maar Donau speelde op dat moment wel heel mooi. Moet gezegd worden dat van dat mooie spel... weer niet heel veel over was tegen Apollo. Dus ja, zeg het maar. Hè. Of het dan een echt een stijgende lijn is... ja, dan zullen we toch echt nog weer meer van dit soort wedstrijden moeten zien... om dat te kunnen zeggen.
Nou hadden ze door... Even kijken, vandaag zeg ik het goed. Hadden ze vandaag door kunnen zijn in de beker?
Dat had gekund, ja.
Maar dat kwam wat tussen. Een beetje gedoe met dat scorebord. Ja. Dus nu hebben ze alles gewoon een week opgeschoven.
Ja, nog iets verder wat betreft de return.
Wel sportief van Feyenoord, denk ik. Dat zij zeggen van nou, prima zo.
Nou, uiteindelijk zijn het niet. Want de NBB moest daarover beslissen uiteindelijk. Dus in die zin hebben ze gewoon met z'n allen een logische oplossing bedacht. En ja, een reglementaire nederlaag. Ja, zou ik ook niet terecht vinden, omdat dit wel echt overmacht is, ook voor spelers. En ja, dus dan denk ik, in dit geval moet je dan ook een sportieve oplossing vinden. Dat
heeft Dona nog op zijn flikker gekregen, zeg maar? Moeten ze een boete betalen? Of?
Kijk, het is. Volgens mij niet. Maar het is ook een technisch probleem. Dat zit dan ergens in Martini Plaza en dat moet worden opgelost. Dus het is in die zin. Ja,
het was niet de eerste keer. Kijk,
dit was wel de eerste keer.
Maar dat er één gestaakt moest worden vanwege het scorebord.
Ja, maar heb je enig idee dan wat er mis was?
Nou, iets technisch. Dat is een ingewikkeld verhaal.
Carrea kan er niet eens een wieldop vervangen. maar ik bedoel te zeggen dat ook in Europese wedstrijden ook wel eens viel het ook uit. Er stonden spelers ook minutenlang elkaar aan te staren op het veld. Omdat er dan weer van alles gedaan moest worden. En in de competitie ook wel.
Je zou kunnen, maar ik kan niet in die techniek kijken. En maar, kan ik erin kijken, dan kan ik daar nog niks van maken.
Maar dus,
als dat te vaak gebeurt, moet je dat misschien vervangen. Ja.
Andere vraag nog, Buurke. Want
volgens mij stelt Nivi nou de vraag.
Maar Stefan mag best wel, best wel even.
Nee, ik vraag hem dat oprecht af. Ik weet dat niet. Hoe werkt zo'n scorebord? Is dat iemand die gewoon continu op een knop drukt op het moment dat zo'n bal over de lijn gaat? Of gebeurt dat automatisch? Hoe werkt dat?
Daar zitten wel mensen bij, ja.
Volgens mij is het uiteindelijk wel mensenwerk.
Maar het moet vooral technisch natuurlijk wel werken. Nee, snap ik. Die mensen die zijn er wel, dus.
Maar is er iemand die gewoon tijdens de wedstrijd daar zit en continu handmatig die klok aan en uitzet? Of is dat bijvoorbeeld op het moment dat een bal over een lijn gaat, dat op zo'n manier dat werkt?
Het is niet technisch dat je dat automatisch gemeten wordt of zo. Dus dat is,
dat, maar dat is ook
mensenwerk.
Ja, wat ik bedoel, gewoon, waarom kan je dan niet gewoon verder?
Nee, maar als de techniek het niet deed.
Het bord was uitgevallen.
Ja, maar als iemand zo'n stopwatch in zijn handen heeft.
Ja, maar joh, er zijn zoveel.
Hey, ja, misschien moet je een keer meegaan.
Stefan, je hebt ook zo'n mooie kaart gekregen die je om je nek kunt hangen. Daar ben je ook zo blij mee. Dus maak daar een keer gebruik van.
Nee, maar ik ben vaak genoeg bij Dona geweest. Ik zie dat daar heel veel mensen.
Hoe vaak ben je bij Dona geweest dan?
Nou, vaak genoeg.
Nee, jongens, helemaal niet zo vaak.
Sfeer wordt grimmig.
Nee, maar het was gewoon. Ik zie natuurlijk dat er heel veel mensen aan die
Stefan,
tafel zitten.
Er zijn ook, zeg maar, niet alleen de score wordt bijgehouden.
Ja,
wordt
de fouten,
maar ook de fouten, precies. Dus dat kan niet automatisch.
Het is gewoon mensenwerk. Uitgebreide.
Ja, maar dan kan je toch gewoon verder gaan.
Nou, nee. Weet je, je kunt heel vroeger zullen ze ongetwijfeld wel eens met stopwatches, of dat de speaker dan af ging tellen. Dat soort zaken zijn wel eens gebeurd. Maar er zijn zoveel dingen bij dit spel die worden bijgehouden. Dat op een gegeven moment was het gewoon niet meer werkbaar. En daar was op zich iedereen het over eens. Maar als jij denkt dat het wel had gekund, dan moet je misschien met
ik denk dat Dona met smart zit te wachten.
Ik vraag hem oprecht over.
Op de expertise van Stefan Bleker.
Het was gewoon onwerkbaar. En dat kun je rustig aannemen. Iedereen was het.
Ik twijfel niet aan jouw expertise.
Het gaat niet om mij.
Wat is er, Martin?
Ik heb die wedstrijd niet.
Hey, ik luister.
Ja. Ja.
En ik zit naar jouw trui te kijken. Of dat bewust is.
Blauw.
Ja.
Blue Monday, hè?
Ja.
Ja, nee, dat is niet bewust.
Hij straalt.
Ja. Ik dacht dat hij blauw of dan misschien roze aan zou doen.
Betekent het dat het een jongetje gaat worden?
Niet wie nou.
Moet je even vertellen. Hey. Luisteraars, hè?
Ja, heugelijk nieuws. Jij wordt vader.
Hey.
Ja, dat knip ik er gewoon uit, hoor.
Nee jongens, het is toch hartstikke leuk.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Nee, maar als.
Ja. Ik denk wel nu dat er duizenden luisteraars nu dit nieuws oppakken.
En jij had nog een goede tip, hè, ervoor. Als je zwanger wil worden als vrouw zijnde, zeg maar.
Ja.
Ja, een goede tip. Eerst een avondje naar Bar Players. De vruchtbaarheid neemt al toe.
Zo.
Moeten we het nog even over het scorebord hebben, bleek dat niet.
Nee, maar dit is toch hartstikke leuk.
Ja.
Klopt.
Ja.
Mooi man.
Juni, hè? Juli.
Ja. Ik heb rekening gehouden met voetbalseizoen. EK is
ben ik wel nieuwsgierig wat het gaat worden als het jongetje wordt. He, wordt het een Stefan of een Karel, Jan of een Martin?
Ik denk niet dat wij aan bod komen.
Hey jongens, we gaan even door. Donar eigenlijk, ja, het is gewoon alles op de competitie en beker. Dat is het nu een beetje. En dan volgend jaar maar weer hopen op mooi Europees. Dat is het toch een beetje?
Ja, zeker. En je moet dat even weer vergeten dat ze zijn uitgeschakeld in Europa. Want
kunnen ze daarmee leven als wel echte topclub?
Nou ja, dat was wel een hele belangrijke doelstelling. Plus dat het voor het publiek echt iets heel belangrijks geworden is. En als je zo'n ronde overleeft, zo'n eerste poolfase, dan heb je echt nog een hele periode gelijk ook weer aan nieuw plezier. Dus in die zin tot begin februari, tot en met begin februari. Dus, en dan ben je alweer bijna bij de bekerfinale als je die haalt en de play-offs. Dus eigenlijk, je hebt zo op deze manier wel een heel stuk van je seizoen mis je.
Ja. En jij plezier. Ook.
Ja, echt een mooie wedstrijden. Nee, maar dat is gewoon. Dat was wel echt een flinke domper. Maar goed.
Dan jouw andere club, Karel-Jan. Want je hebt het zeker de afgelopen weken. Met ook die door de weekse wedstrijden. Heb jij het hartstikke druk. Gaat natuurlijk om Lycurgus. Hoe zit het daarmee, Europees trouwens? Wat is daar nu de status van? Want,
Montpellier uit eerst. Ja. En dat is een grote Franse club.
Dat is wel een leuk affiche, toch?
Zeker wel. Ze spelen eerst uit. Maar ja, verwacht wordt dat het wel een te sterke tegenstander is in principe. En dan thuis weer een wedstrijd. En dat wordt wel in het Alpha College Sportcentrum.
Oh.
Dus dat wordt heel lastig. Vermoedelijk is Montpellier te sterk. Maar dan is het wel leuk. Als je volleyballiefhebber bent,
Martin,
dan zijn dit gewoon wel de wedstrijden.
Gaan we dan heen?
Ik sta er altijd open voor.
Ja.
Ja,
want wanneer wordt hij...
Bleek er ook even mee dan.
Ja, misschien dat hij daar de boel ook nog even technisch kan checken.
Ik ga wel mee hoor, ik ben ook heel vaak bij Lycurgus geweest.
Ja, hij is heel vaak bij Lycurgus. Hey. Ik zie hem ook een keer zitten.
Ja, een paar keer.
Hij heeft over de amateur voetbalvereniging. Ja. Wanneer wordt die wedstrijd gespeeld thuis tegen de Fransen?
Is het volgende week al volgens mij.
Oeh, dan heb ik wat.
Maar in ieder geval snel. We gaan de datum nog wel even opzoeken. Okay. Dan draaien ze ook nog in de competitie en in de beker. In principe draait Lycurgus nog op alle fronten mee. Maar hebben wel twee keer nu tegen Dynamo, waarvan ook vooraf werd gedacht dat dat hun grootste concurrent zou zijn. Maar eigenlijk, ja, concurrent. Eigenlijk is Dynamo gewoon veel beter. En onze Bromsmurf, die moet natuurlijk ook wat te zeggen hebben. En ik vroeg hem over het feit dat Lycurgus, is dat nu gewoon een beetje voorbij, die succesjaren?
Lycurgus is absoluut niet in staat, denk ik, om de titel te heroveren. Want Dynamo heeft in de afgelopen twee wedstrijden de onderlinge confrontaties duidelijk getoond wie de sterkste was. En dat is niet Lycurgus. Lycurgus kregen twee enorme breunen van die ploeg van Strekweda. En het ziet er ook niet naar uit dat in de komende weken nog veranderingen in de krachten komen van beide teams. Dus dat wordt hem niet. Lycurgus mist te veel power. Ik zeg altijd maar zo, tegenwoordig het huidige volleybal, lengte en kracht maakt macht. Nou, Lycurgus heeft te weinig lengte bij de aanvallers. En ook te weinig kracht, dan ga je niet winnen. Dat is jammer, maar goed. Een beetje meer geld, een beetje betere spelers. En dan moet het weer kunnen lukken.
Al dus de man die wekelijks in drie verschillende podcasts minstens is te horen. Hij heeft een eigen podcast. Altijd als ik hem bel op maandag om dit op te nemen, dan is hij onderweg naar RTV Drenthe. En hij zit bij ons.
Hij heeft ook een mooie stem, vind ik.
Ja. Moet je even bijkomen, Karel-Jan?
Ja.
Lengte en kracht maakt macht. Nou, daar heeft hij wel gelijk in, toch?
Ja. Nee, zeker. Maar ook wel...
Heeft Dick gelijk?
Nou, kwaliteit en ook spirit, weet je. Want daar ontbrak het ook voor een heel groot deel aan. Het was echt een wereld van verschil als je zag dat, met alle respect, de oude Jeroen Rauwe-Dink van Dreisma Dynamo, dat is een speler die echt, wat Wietse Kooistra een paar jaar geleden bij Lycurgus had, die kwam terug en Lycurgus werd kampioen. Nou, dat verwacht ik ook echt wel met Dynamo. Die zijn zo sterk. En denk dat die Rauwe-Dink...
Lycurgus wordt geen kampioen?
Nee, wordt geen kampioen.
Wacht even.
Nee.
Dit zijn uitspraken.
Dynamo is nu echt te sterk.
Ja.
Over die twee wedstrijden, en ik zie het ook niet veranderen. Want Dynamo heeft met die rauwe Dink, dat is wat mij betreft een sleutelspeler. Die maakt het verschil. Je ziet het vaker, hè, in het verleden wel, nou, ging ik heel lang terug, maar met Rijkaard die terugkwam bij Ajax, Cocu.
Nou, misschien een Dirk Kuyt.
Dirk Kuyt, ja, die moet net in de top 3 gaan. Maar ook, ook Wietse Kooistra nu net. Zo'n ervaren speler, op een of andere manier, geeft dat toch heel veel vertrouwen aan spelers. Misschien wel nuttige tips. Maar die zorg, en hij heeft een spirit. Echt, ja. Ik vond het ongelooflijk om te zien.
Maar is Dynamo echt een vechtmachine?
Ja, zeker. En je hebt een paar hele, ook irritante spelers die zeg maar, in die zin zorgen die wel voor heel veel beleving. Waardoor Liqueurs was gewoon echt een dood vogeltje. Ja. En Dynamo ging allemaal los. En vooral die rauwe Dink, daar heb ik bewondering voor. Want die heeft dus overal gespeeld. En dat is ook
echt de topcompetities.
De meest opvallende speler nu. Gewoon in de Nederlandse competitie. Heeft alles al gewonnen. Of gespeeld in Italië. En dan hier alsnog zo'n spirit.
Nou komt er een leuke bekerfinale aan. Dynamo Liqueurs.
Ja,
dat is dan ook weer. De kans is gewoon heel groot dat Liqueurs echt gewoon met nul prijzen nu weer eindigt.
Ja.
Want ze spelen gewoon. Je hebt gewoon play-offs. Dat wordt gewoon een finale van de bovenste twee, hè? Van de competitie.
Ja, weer een kampioenspool, net als vorig seizoen.
Oh, dat wel. Oh, ja.
De kampioenspool zit er nog tussen. En dan de beste twee die spelen de finale om de landstitel.
Gaat Liqueurs de twee belangrijke spelers zijn gestopt, hoor. Die Kooistra.
Ja, Kooistra is gestopt.
En
ja.
Die andere?
Nee, de
van de Kamp.
Rauwedink.
Oh, die is verhuisd.
Ja. Die speelt nu in over de grens in België.
Dat bedoel ik. Hè? Wij zijn toen bij zo'n wedstrijd geweest. Ja. En die jongens sprongen er ook echt bovenuit. Letterlijk en figuurlijk. Hè? En als je die twee jongens moet vervangen. Nou, dat is wel
Er zijn twee Amerikanen gehaald. En een hele talent.
Dit waren toch wel de mensen waar het om draaide.
Ja. Nou, Wietse Kooistra moet je niet onderschatten. Wat voor invloed hij had. En hoe goed hij ook nog steeds was.
En die van de Kamp ook.
Ja. Ja. Die doet het ook nu in België trouwens bij Achel. Ja, doet hij het heel goed.
Echt goed. Ja. Nou, als je die dan kwijtraakt.
Orion is komende zaterdag de tegenstander, Karel-Jan. Dat is eigenlijk de andere concurrent, zeg maar, bovenin. Het gaat om drie clubs, daar komt het op neer. Zou het zo kunnen zijn dat Liqueurs die hele finale van die play-offs helemaal niet haalt?
Nou, dat denk ik toch wel. Ik denk wel dat ze de finale in elk geval moeten kunnen halen, laat ik het zo maar zeggen. Daar ben ik op zich nog wel positief over. Maar ja, dat gaan we zaterdag ook zien, hè. Als Orion toch ineens heel sterk blijkt. Maar ja, daarna komt nog de kampioenspool. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Liqueurs net nog wel die tweede plek kan houden.
Eigenlijk wordt dat ook wel weer wennen. Want als Groningse sportliefhebbers zijn we ook met Liqueurs best wel verwend geraakt.
Nou, die tweede plek.
Nee, tuurlijk. Maar dat zou je nou nog kunnen zien als een soort van incident door dat bizarre.
Liqueurs heeft in het verleden ook nog wel vaak een tweede plek gehad. Dus waardoor zeg maar. Nou ja, maar goed. Ze staan nog wel helemaal bovenin. Alleen niet. Ja, ze zijn niet maar ongenaakbaar, hè, zoals dat was.
Karel-Jan zei het net echt. Martin Liqueurs wordt geen kampioen. Ja. Dat heeft hij tot nu toe dit jaar eerder. Kon hij dat nog niet zeggen. Wilde hij het ook nog niet zeggen. Maar het hoge woord is eruit. We gaan naar het volgende item.
Liqueurs is.
Nee, Dick.
En dan nu. Oh, voordat we dit doen. De vraag die nooit wordt gesteld.
Hebben wij het al wel over Van Kaam gehad? Want ik vond dat trouwens wel het enige lichtpuntje afgelopen.
Topspeler. Oh ja, was ook, sorry, speler van de week. Ja, dat moet je eigenlijk doen. Ja. Speler van de week is hij gekozen op de site van RTV Noord. Daniel Van Kaam, ook met een flinke voorsprong. En daarna uit mijn hoofd kwamen Roestic en Lundqvist.
Nee.
Wat een zeven uit. Klopt, ja. Maar die Van Kaam, die.
Ik vond er zat één actie bij. Die was ook mooi terug te zien in de samenvatting. Hij kreeg de bal. En dat is dan wel wat je kan zeggen. Goed spel op eigen helft.
Ja, met lef.
Met lef, inderdaad. Aangespeeld op de duur van Pat. Die onder druk wordt gezet door twee aanvallers van Twente. En die staan dan nog steeds natuurlijk achter Van Kaam ook. Op het moment dat hij de bal krijgt. En een speler van Twente die zet op dat moment druk op hem. Met als gevolg, als hij die bal kwijtraakt, dan heb je een hele grote kans dat je een doelpunt krijgt.
Ook mooi dat Pat het sowieso al durft, hè, die bal op hem in.
Zeker zijn wat hij doet. Hij kapt die speler uit, gaat er omheen en dribbelt door naar voren. En dat vond ik echt een Frenkie de Jong-achtige actie.
Daar heb je hem, Martin. Ja. Jij vond hem meer op Sneijder lijken, ik op de Jong. Maar dat heeft met zijn lichaamsschijnbewegings
Nee, precies, en alles een beetje te maken, de motoriek maar... en hoe dat eruit ziet. Een
mooie speler, man.
Ja, ik moet zeggen dat ik afgelopen zaterdag te veel beïnvloed ben door het geheel. Ja. Waardoor ik niet objectief ben naar Van Kaam toe, denk ik.
Ja, maar wij betalen jou om objectief jouw mening te geven.
Geef je maar een slag, jongen. Maar ik heb me zo vreselijk gestoord aan de wedstrijd.
Lucas en Gea, steeds weer haal je.
Dat was dan een hoogtepuntje. Ja. He, nou is Lucas en Gea, moet ik zeggen, die had ik niet echt persoonlijk aangevraagd. Ik had gevraagd om André Hazes.
Ja, maar dat kan niet.
Dat kon niet. Nee. He, dan was dit wel een leuke optie.
Ja, je kan niet zomaar andere. Er is een heel muziekbureau, die hebben geleerd. Maar,
weet je, het is al een goed teken dat ze jongen er staat. En dat komt dan een beetje doorgeschoven dat hij ook aankomt.
De vraag die nooit wordt gesteld.
Ondertussen zijn we bij het volgende item aanbeland. Oh.
Dat hoor ik niet.
Wie wil, jongens? We doen gewoon eentje.
Nou, jij.
Nee. Karel Jan?
Ja, leuk. Dat vind ik ook wel leuk. Karel Jan vindt het zelf ook heel leuk, namelijk.
Doe maar een nummertje, Karel Jan. 1 tot en met 85.
58.
Ja, die heb ik laatst van Martin gehad. Wat zou je als eerste doen als je een dag van geslacht zou veranderen?
83.
Ik zou wel weten wat Buurken dat zou doen.
Beluister je ook podcasts? Oh, dat is een hele leuke brug. Ja. Ja, beluister je ook podcasts? En zo ja, welke?
Die van ons.
Verder niet.
Moet ik dat eerlijk zeggen?
Ja.
Nee, verder eigenlijk. Ja, nou ja. Die van Jason Derulo en Teddy Gibson.
Ja. We hebben concurrentie, Martin. Ik heb
zin dat te plekken
lijkt. Nee, serieus.
Oké, ja.
Heb ik 1 keer gedaan met Stefan.
Ja.
Dat ik gewoon wel echt een vraag heb verzonnen. Ja. Maar deze staat er echt. Ja. Ja, vertel even, Jason Derulo Teddy Gibson.
Ja, nou ja, Teddy Gibson natuurlijk speelde vorig seizoen nog bij Donar. Wordt 40. Maar hij is nog steeds in top shape.
Dat wat doet hij nu?
Ongelooflijk. Nou ja, gewoon voor zich dingetjes.
Speelt hij niet meer? Hij is gestopt.
Hij is niet gestopt, maar hij speelt nu niet. Net als andere spelers die er niet aankwamen, die bij Dona weg zijn. Arvin Slachter, die is nu 3x3 gaan doen om Olympische Spelen te halen. En met Ross Beckering. Die hebben zelfs, naar eigen zeggen, best wel een reële kans. En dan heb je Sean Cunningham, die heeft ook even niks nu. En dus ook Teddy Gibson.
Ah, Teddy Gibson. Ja, die kan hier dus gewoon...
Dat was fantastisch.
Hij kan toch nog hier wel mee?
Ja, hij kan zeker mee volgens mij. Ik vond hem ook vorig seizoen echt de opvallendste speler. Gewoon de beste speler eigenlijk, vond ik hem van Donar. Meest constant ook. Heeft ontzettend veel ervaring. En is fysiek gewoon nog steeds... Je moet niet naar die leeftijd kijken, denk ik. Want hij wordt nu 40 in februari, maar... Ja. Als je zijn lichaam ziet, dan denk je, dat is gewoon een jonge god in feite.
Ja. Maar, helaas, hij speelt hier niet meer. Hij zou hier best kunnen spelen, want hij heeft geen club. Dus Braal en de Vries, Karel-Jan en ik doen in ieder geval een klemmend beroep op jullie. Trek die man gewoon weer aan. Maar Derulo en Gibson, die zijn dus bezig met die hebben nog gewoon een podcast nu.
Ja, klopt. Ik ben langs geweest. Ja. En dat doen ze gewoon bij Derulo thuis. En dan hebben ze een microfoontje en een laptopje. Ja. En dan praten ze 3 kwartier tot een uur over basketbal. En dan komt de Nederlandse competitie voorbij, maar ook de NBA.
Geweldig.
Dan gaan ze helemaal los.
In het Nederlands, neem ik aan?
Nee, wel eens.
Oh, okay.
Zit Dick Heuvelman daar ook al bij? Of hebben ze die nog niet ont... Dus maar dat komt wel.
Dat kan nooit lang duren, toch?
Straks raken we
maar Nivino, hoe staat het met onze Gerrit?
Oké, Gerrit.
En de Wino Gisma.
Oh, Gerrit Brema. Ja,
heb jij hem nog?
Ja, dat zit wel ergens. Komt hij weer met zoiets? Dan moet ik dat nu weer uitleggen. Want anders denkt de luisteraar ook van waar gaat dit over?
Je kunt het ook negeren eventueel.
Ja, maar goed. Dat vind ik ook weer.
Gezegd, dat is ook wel leuk voor de podcast.
Martin, die bewaren we nog even. Maar vertel even, hoe doen ze? Want ze kunnen hartstikke goed basketballen. Maar dat wil niet zeggen, Karel-Jan, dat ze ook een goede podcastpresenteerders zijn. Want dat is natuurlijk wel een vak apart.
Ja, zeker. Nou,
ja, dat is heel moeilijk inderdaad.
Ze zijn enthousiast. Als het,
enthousiast, ja.
Met name toen het over de NBA ging, gingen ze nog even een tandje hoger. Dat ging nog even wat enthousiaster.
Ja, maar daar kunnen ze helemaal natuurlijk helemaal vrij uit.
Ja, dat gaan maar na, weet je. Dat is het hoogste niveau. En zij komen uit Amerika, dus... Dan is het dat is logisch, denk ik, dat je daar het meeste mee hebt.
Ja.
En dat volgen zij ook allemaal. Dus...
Meneer Drent, hoe is het? Alles gauw door. Zeg Gerrit en Gené, mooi mooi. Goeiedag, meneer Drent, hou is er mee? Lekker weertje, hè? Groetjes Gerrit en Gené, hoe de ogen zijn even, mooi. Ah, Gitsema. Hou eens ermee. Groetjes, werks allemaal. Mooi, mooi.
We kunnen hier wel een show mee vullen. Dat is vaste luisteraar Gerrit Brema.
Die stuurt wel wat toe, hè?
Ja, en die spreekt dan wat in. En dat, nou ja, dat kunnen we gewoon knippen tot een soort jingletje. Dus dan, dan laat je tijdens een plaatje horen.
Ja.
En die berichten krijgen we binnen via Facebook, hè?
Ja, Gerrit Brema is dat, dames en heren. Okay. Maar waar kunnen wij die podcast vinden?
Ja, YouTube. Ik heb gewoon Jason Derulo podcast ingevuld.
En
toen kreeg ik hem.
Dus. Nou, gaan we doen. We hebben helaas concurrentie erbij. Maar het zijn wel twee mooie figuren. Die Derulo en Gibson. Die hebben dus een podcast. Dat komt deze week ergens ook online in reportagevorm van jou, denk ik.
Zeker weten. Deze week ergens.
Oké, nou, we zijn heel benieuwd. Dit was hem weer. We zijn net over het uur heen. Maar we hebben denk ik alles wel een beetje doorgenomen. Ik wil jullie vriendelijk bedanken. We komen de zondag Ajax thuis voor de FC. Komende zaterdag Lycurgus tegen Orion. En Donar speelt als eerst woensdag thuis.
De replay tegen Feyenoord.
En dan is Stefan Bleker, wordt nu waarschijnlijk hierna gebeld door Donar, of die dan even erbij kan zijn om alles in de gaten te houden.
Nou, ik neem twee stopwatches mee en dan kan die wedstrijd gewoon doorgaan. Ten alle tijden.
Je stemgeluid is ook wel hard genoeg om zonder
versterking
daar
klaar, ja,
af te tellen.
Klaar, ja.